Welkom bij de 5e aflevering van de Partnership Podcast. We zijn vandaag op een andere locatie, dus het klinkt een beetje anders. En we hebben lang moeten wachten op deze aflevering. In blessuretijd zijn we toch nog getackled door corona. Daarna kwam er de vakantie en er was altijd iemand weg. Maar dan nu de laatste aflevering van seizoen 1. En ja, dan hoor ik u denken, komt er dan nog een seizoen? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Maar voordat we beginnen, ga ik eerst even mijn vaste gasten introduceren. Wie zijn er allemaal?
Marion van der Voort.
Nicolette Auerling.
En Jasper Ludo.
En mijn naam is Nathalie Roloff en ik ben zoals gewoonlijk de host van de aflevering. En vandaag gaan we vooral terugblikken en gaan we het een beetje hebben over wantrouwen en vertrouwen. Dat gaan we doen met tegeltjeswijsheden, maar daarover later meer. Eerst de column van Marion.
Wantrouwen met de hoofdletter B. Steeds weer valt me op dat we met participatie in de stilte voor de storm zitten. En soms ook in het oog van de storm. Maatschappelijke problemen en discussies tekenen zich al af tijdens bijeenkomsten, nog lang voordat het onderwerp de voorpagina haalt en ontaardt in een landelijke crisis. Een jaar of 6 terug ontplofte zaal na zaal over de komst van asielzoekers. En tijdens die bijeenkomsten zag ik een enorme woede bij mensen. Dat is al een paar jaar terug. In een tijd dat woningen werden verkocht voor prijzen waar we nu om lachen. Nog voordat de toeslagenaffaire de voorpagina's beheerste en het woord polarisatie kwam in geen krantencolumn voor. Als je een laagje dieper ging dan de luide racistische protesten, hoorde je dat in die opeengepakte zaaltjes het ging over andere maatschappelijke problemen dan de opvang van asielzoekers. Het ging om wantrouwen. Het bracht aan het licht hoe diep dat wantrouwen zit. Onzekerheid over het bestaan, nog voordat de inflatie omhoog schoot. Onzekerheid over een woning voor de kinderen, nog voordat de huizen voor starters echt onbetaalbaar werden. Kort na de financiële crisis, toen de woningbouw langzaam begon op te starten, werd het al ras drukker op bijeenkomsten over nieuwbouw. Daar kwamen niet alleen de huidige omwonenden op af, maar ook mensen die op zoek waren naar een huis. Het waren de mensen die graag op de wachtlijst voor een nieuwe woning wilden, nog voordat de discussie over de noodzaak van bouwen breed werd gevoerd. Gesprekken over ontwikkelingen in landelijk gebied, waar ontwikkelaars werden uitgejouwd en teruggestuurd naar hun hoofdkantoor in de Randstad. Ga terug naar het westen en laat het platteland met rust. Dat was nog voordat de boeren met behulp van hun trekkers luidkeels hun bestaansrecht opeisten. Er heerste een groot wantrouwen dat door Kim Putters werd beschreven als een veenbrand die door het land ging. Uit wantrouwen tegen overheid, procedures en protocollen grijpen bewoners en belangvertegenwoordigers nu vaak zelf naar een protocol in een poging om die overheid te controleren. Als dat niet de participatieladder is, dan is het wel een participatiehandleiding van de gemeenteraad. En oh wee, als niet alle stappen worden gevolgd. Die ladder die hebben we in deze podcast alles op de brandstapel gegooid. We willen voorkomen dat de stappen uit de handleiding een doel op zich worden in plaats van een middel. Wat we vooral nodig hebben is vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en in de overheid. En dat kunnen wij niet fixen met een rondje participatie. Daar is heel veel lef, tijd, inzet, wijsheid en geduld voor nodig. Maar het positieve nieuws, zodra het met dat vertrouwen de goede kant op gaat, zijn wij als participatietijgers die eerste die dat merken tijdens de bijeenkomst.
Ja, dankjewel Marion. Dat zet het natuurlijk weer aan het denken. Dat was ook het idee van deze serie Partnership Podcast, waarbij we dit keer bezig zijn met de finale aflevering. En voor de finale aflevering heb ik Nicolette, Marion en Jasper gevraagd om een tegeltje in te leveren. Hun tegeltjeswijsheid, wat hebben zij het afgelopen jaar geleerd? En ik begin bij Jasper.
Ja, dan wil je natuurlijk horen wat mijn tegeltje is. Uh-huh. Ik heb daarover na zitten denken. Leuk, ik heb zelf ook alle podcasts nog even teruggeluisterd.
Goed bezig, Jasper.
Ja, natuurlijk. Het is enerzijds heel confronterend. En aan de andere kant hoor ik ook weer dat we heel veel lol hebben gehad. En heb ik ze met plezier teruggeluisterd. En toen, wat mij het meest eigenlijk is bijgebleven, is dat ik ben een beetje van inzicht veranderd, zou je kunnen zeggen. Ik ben natuurlijk van nature heel erg bezig met kanalen en middelen. En mijn tegeltjeswijsheid is, participatie is een interne aangelegenheid. En waarom heb ik dat nou opgeschreven? Wanneer het onderwerp participatie ter sprake komt, dan zijn we heel erg bezig met buiten. Dus met de ander, met de inwoner, met de burger. En als ik dan kijk waar we het over hebben gehad, gaat het bijna allemaal over, hoe regel je het goed in de voorbereiding? Hoe regel je goed dat er een kader is? Hoe zorg je dat er wat met de resultaten gebeurt? En dat is volgens mij veel belangrijker voor het succes van participatie dan wanneer je wie nou precies aanspreekt, via welk middel.
Zeg je nou dat de mening van de burger er niet toe doet?
Nee, verre van. Die doet er, nee, heb ik dat, impliceer ik dat? Nee, helemaal niet. Nee, wat ik bedoel te zeggen
dat
is...
Dat zijn jouw woorden.
Ja, dat hebt u mij niet horen zeggen.
Nee, wat ik geen woorden in de mond leggen.
Wat ik bedoel te zeggen is... ik heb het idee dat, dat de focus voor succes van participatie... dat die eigenlijk veel meer zit in het organiseren aan de binnenkant. En dat we het in we, zeg ik we... maar dat, dat het vaak toch belegd is bij een club die naar buiten kijkt. En ik snap het wel heel goed. Want het gaat over de buitenwereld naar binnen halen en een dialoog opzetten. En toch heb ik het gevoel dat we dat ondertussen wel een beetje onder de knie beginnen te krijgen. Dat hoop ik. En dan verbaas ik me overigens nog wel over het feit hoe vaker nog in termen van experiment of
pilot
gepraat wordt. Ik denk, nou jongens, dat zijn we ondertussen toch wel een beetje voorbij. Ja, maar als ik de aandacht naar binnen verschuif, dan denk ik dat we daar inderdaad nog wel mee bezig zijn. En ik heb ook al... Ik heb zitten nadenken over een aantal mogelijkheden die er zouden kunnen zijn om dat te verbeteren. Maar ik ben ook wel heel benieuwd hoe jullie hierover nadenken, hoor. En of je dit herkent wat ik zeg.
Ja, ik herken dit zeer, want het gaat inderdaad... Het is belangrijk dat je de juiste mensen uitnodigt en zorgt dat ze op de goede manier hun mening kunnen geven. Of niet hun ideeën kunnen aanbrengen. Maar je moet vooral weten, waar ga je het over hebben met mensen? En waar ga je het ook niet over hebben? En die laatste vraag, waar gaan we het niet over hebben? Die leidt vaak al tot een soort van clash. Van, ja, maar we mogen niet meepraten, want... Maar toch is het wel belangrijk om dat vooraf heel duidelijk te maken waar het niet over gaat. En dat moet je intern goed organiseren. Om te voorkomen dat je zometeen ergens in je zaaltje staat of ergens iets op een website hebt staan. En mensen willen allemaal meepraten over iets wat al besloten is. Wees daar gewoon duidelijk in. Zeg gewoon, dat staat vast, maar dit nog niet. Daar
hey, Mariel, en wiens taak is dat dan om dat te bepalen?
Nou, ik denk dat als je advies geeft over participatie, dat je hier dus ook over moet adviseren. Als dat niet helder is, moet je zorgen dat het helder wordt. En dat vergt vaak inderdaad een interne discussie. Want het betekent dat er iemand moet gaan staan die de fictieve, mag je hopen dat fictieve rotte eieren opvangt, door te zeggen, nee, we gaan niet meer met u praten over de vraag of hier woningbouw moet komen, of er een windmolen moet komen. Maar we praten over de vraag hoe. Ja. En dat is geen fijne boodschap vaak.
Nee.
Ja. Ja, daar moet ik een beetje aan denken aan... ik moet een beetje denken aan burgemeester Bruls, die in de afgelopen weken een pleidooi heeft gegeven voor leiderschap eigenlijk. Daar kwam het eigenlijk op neer. Leiderschap. Ja, in de asielzoekerskwestie, in de stikstofdiscussie, zelfs in de toeslagenaffaire, in de manier waarop we omgaan met inflatie, hogere prijzen, energietransitie, noem het maar op. Het gaat om leiderschap. En daar heeft Nicolette een leuk tegeltje over gemaakt.
Ik heb echt dus de hele zomer gehad om hierop te broeden, hè? Omdat we allemaal de corona langs hadden en de vakanties. Maar wat ik de hele tijd al wilde zeggen is dat het gevoel met toen we een jaar geleden begonnen, toen voelde het al best wel een beetje onrustig in de samenleving. Maar toen hadden we nog vooral de toeslagenaffaire. En precies wat jij zegt, inmiddels komen de energieprijzen erbij. Boze boeren, misschien ook buren.
En buren, ja. Ja. Buren, maar boeren.
Vlaggen hangen op zijn kop in het land. En ik denk, jeetje, het voelt of het water nog wat heter is geworden. Hè? En dan maak ik en dus een toegenomen wantrouwen. En als ik dan kijk naar wat is er dan eigenlijk nodig. Ik heb gisteren, want we zijn inderdaad op een event, heb ik Guus Valk horen spreken. Hij heeft een podcast gemaakt over de opkomst van Pim Fortuyn en hoe die zo groot kon worden.
Die gaan we natuurlijk delen in de comments.
Die zal ik zeker even delen. Dat is echt een dikke aanrader. Maar wat hij analyseert is, en dat deel ik heel erg, is dat er destijds gaf hij woorden aan de onderstroom in de samenleving. In Den Haag zat iedereen een beetje te slapen, we zitten paars, we kunnen goed met elkaar door een deur. Het was best wel economisch natuurlijk een goed klimaat. En ineens legde hij bloot dat er allerlei mensen wantrouwend waren, zorgen hadden. En als ik dan nu denk over dat 20 jaar geleden is, en dat eigenlijk, ook als je Pim Fortuyn hoort spreken, dat voelt best wel keurig en heel erg als het gemoedelijke midden. En dan denk ik, jeetje, waar zijn we nu 20 jaar later in beland met elkaar? En dat is wel een beetje een vraag die ik meer rondom participatie heb. Die onderstromende samenleving heeft echt een stem gekregen. Er is continu onderstroom vanuit de samenleving die de media haalt, de talkshows haalt. En ik denk eigenlijk, en dat kwam gisteren ook ter sprake, leidt dat niet af van de enorme opgave waar we voor staan? Geven we misschien niet veel te veel ruimte aan alle verschillende belangen? En wat doet dat met de besluitvorming en de opgave? Dus mijn tegeltje is, luister naar de belanghebbenden. Daar zijn we heel erg goed in geworden. Maar besluit met oog voor het algemeen belang. wat is er rechtvaardig? Wat moeten we nou doen als samenleving en ook voor onze toekomstige generaties? Ja, daar wil ik me ook weer heel erg hard voor gaan maken.
En dan moet ik dus denken aan het tegeltje van Marion.
Kom maar door.
Want ja, Marion.
Ja, nou, aansluitend dat algemeen belang, dat is vaak best wel stil. En ik zie wel eens de respons, met name van bestuurders dan, maar ook van mensen die uitleggen hoe een plan in elkaar zit, waarom iets nodig is enzovoort, die schuiven dan heel erg naar de feiten. Van ja, mensen zijn wel heel erg boos, maar dan snappen ze het gewoon nog niet zo goed. Dus we gaan het nog een keertje uitleggen. En mijn tegeltje is, tegenover emotie houden feiten geen stand. Je kunt, als een zaal heel erg boos is, kun je wel aankomen met, ja, ik leg het nog een keer uit. Het wordt best mooi of het is nu eenmaal heel hard nodig, want we hebben woningen nodig. Maar forget it, dat komt niet aan. Dus je moet eerst ook iets doen met die emotie voordat je met de feiten kunt komen. En misschien moet je als bestuurder ook af en toe eventjes die emotie negeren en denken, ja, of je het nou linksom of rechtsom, goed, doe je het toch niet. Dus neem gewoon een besluit, want dat is wel af en toe ook gewoon echt nodig.
Ja, ik snap heel erg wat je zegt. Het lijkt me aan de andere kant ook wel heel lastig als je ziet hoe je afgefakkeld wordt op het moment in de media. En zelfs, nou ja, tegenwoordig lees je steeds meer over bedreigingen.
Ja,
ook in de lokale politiek. Dus ik steun je uiting natuurlijk hardgrondig, alleen... Jemig, hoe dan?
Ja, makkelijk maar, is het niet.
Toch de bitterballen.
Juist, want dat is mijn andere favoriete. Ja.
Ja, je mag hem straks zelf delen, maar het is ook gewoon lucht eruit, verbinding aangaan. Dat is wat ik jou ook hoor zeggen. Blijf niet alleen maar achter feiten, maar het zijn gewoon mensen met wie je in gesprek bent. Dus laat die emoties zo toestaan. Ja. Nou, die bitterballen mag jij dan delen.
Nou ja, dat is een ander tegeltje dat ik eigenlijk bijna altijd in mijn achterzak heb zitten. Ja, twee toch. Maar dat is een hele korte. Daar staat ook meer bier en bitterballen. En dat is niet alleen omdat ik van bier en bitterballen hou. Maar wat ik daar vooral mee probeer te zeggen is, maak het een beetje aardig om mensen te laten deelnemen aan participatie. En zorg ook voor wat relativering. Want als je achteraf aan de soms spreekwoordelijke bier en bitterballen zit, dan gaat het gesprek heel anders dan wanneer je in een plenaire zaal zit. En het is heel goed om te kijken of je manieren kunt vinden om het een beetje aangenaam te maken, dat gesprek te hebben. Maar ook om met elkaar ietsjes te relativeren. Want we zijn allemaal wel heel strak aangespannen met z'n allen. Dus een beetje relativering kan geen kwaad.
Een pleidooi voor informele participatie?
Ja. Ook zeker.
En een pleidooi voor creatieve vormen.
Ook zeker. En voor bier en bitterballen.
Daar hadden volgens mij Nicolette en Jasper ideeën over.
Nou, ideeën weet ik niet zozeer, maar we hebben afgelopen jaar rondom de energietransitie echt een afstudeerstudent bij ons gehad, Eva Peet, ik noem even haar naam, want dat vindt ze vast leuk, die eigenlijk heeft nagedacht over hoe kan je jongeren betrekken bij de energietransitie. En grappig, dit event voor... Dit wordt echt een enorme zijstap, die kan je eruit knippen.
Ja, Nicolette, dat hebben we er dus niet uitgeknipt.
Tijdens dit event vorig jaar heeft ze dus de startpunt van wat is daar eigenlijk voor nodig. Okay. En wat daar onder meer uitkwam is dat je eigenlijk vanuit een droombeeld moet gaan werken. En dat voor jongeren heel goed werkt. Dus hoe wil jij in de toekomst wonen? En zij heeft gekeken naar wat zijn nou kritische elementen. En onder meer kwam daar actie uit. En wat je ziet natuurlijk, precies wat jij omschrijft, participatie is vaak in een zaaltje argumenten uitwisselen. Terwijl, ga maar samen aan de slag. Maak maar een moodboard van hoe de wijk eruit zou moeten zien. En ga dan duurzame elementen toevoegen. Dat is een van de vormen die zij heeft bedacht. Dus eens.
En inderdaad ook zoeken naar wat je wel wil. Niet alleen maar met elkaar wat je niet wilt.
Ja.
Maar zoek vooral wat je wel wilt met elkaar. Dat kan ook helpen.
Dat verbindt ook, ja.
Maar ergens staat het ook wel op gespannen voet met mijn tegeltje. Dat ik zeg, het is meer een organisatievraagstuk. Dus dat eigenlijk zou je kunnen horen dat ik daarmee pleit voor meer organisatie van communicatie. Dat het allemaal netjes verloopt. En dat soort dingen. Dit is meer informeel.
Dat zijn wel twee verschillende dingen volgens mij. Aan de ene kant, je moet het goed organiseren. Maar dat is eigenlijk de opmerking die ik aan het begin maakte. Uiteindelijk gaat het dan, als je het goed organiseert, gaat het alleen nog maar om de content. He, dus ik zei, de mening van de burger doet er niet toe, maar die doet er natuurlijk juist wel toe. Tegelijkertijd moet je het goed organiseren, dat je inderdaad al die belanghebbenden hoort, maar ook een beslissing kan nemen die voor iedereen van belang is. Ook als dat een vervelende beslissing is.
Ja, die interne aangelegenheid zit hem, denk ik, vooral in de duidelijkheid. Zorg dat je weet waar het over gaat. En daarvoor heb je echt intern de nodige gesprekken nodig en de helderheid, en moeten daar beslissingen genomen worden.
Ja, precies. Voordat je naar buiten gaat. Het is niet alleen de voorkant, hè, want dat hoorde ik jou zeggen, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het is juist ook de achterkant. Ja. Dus wat gebeurt er dan daarna?
Ja.
We wekken allemaal die kritiek van, en je hoort er nooit meer wat van.
Precies.
Of wat we eerder ook wel hebben gezegd, we gaan ermee aan de slag. Hartelijk bedankt.
Ja, we nemen het mee.
Niks dodelijkers dan dat.
Ja. Ja, ik heb één tegeltje. En dat is eigenlijk, komt dat uit wat Nicolette zei. Die buurvrouw die zo klaagt, die woont er over 10 jaar nog.
Mm-hmm.
Ja. En dat heeft mij, en dat was in een van de eerste podcasts, enorm aan het denken gezet. Van joh, en dat is ook een beetje, Jasper heeft daar ook wel eens over verteld. Je hebt te maken met, zeg maar, de legacy van je voorganger. En jij maakt, jij effent het pad voor je opvolger. Of maakt dat voor de opvolger heel ingewikkeld.
Maar dat is wel een beetje in tegenspraak met wat Nicolette net zei. Die pleit voor, ga uit van het algemeen belang. Want die buurvrouw, die zit er inderdaad over 10 jaar nog. Mag ik hopen voor dat ze het naar de zin heeft. Maar het is juist zo mooi als je de mensen die in de toekomst dat gebied gaan gebruiken of er gaan wonen, of die een algemeen belang hebben bij een windmolen of whatever, dat je die ook meeneemt in de besluitvorming. En die is wat lastiger te horen, want dat zijn mensen, dat zijn de moi-denkers waar we ooit mee begonnen weer. Hè? Goh, we zijn weer terug zo.
Mag ik nog een podcast delen? We doen show notes, toch?
Ja, zeker.
Ja, nou kijk, want wij hebben eigenlijk, zitten we in een super luxe positie waarin we gewoon het kunnen hebben over vertrouwen en over wantrouwen, daar een heel open gesprek over kunnen voeren. Wie ik echt heel erg bewonder is Jan Terlouw, omdat hij heeft gewoon de oorlog meegemaakt. En waar wij allemaal voelen, wat is er veel onvrede, zegt hij, je moet koesteren, de democratie die je hebt. We staan echt ergens. We hebben ontzettend veel kunnen opbouwen. Ons moreel besef als samenleving is ontzettend omhoog gegaan. Hij heeft een podcast gemaakt. Hij is de gast in Eindbazen. En hij spreekt al onder meer van, hoe moet je nou besluiten in het algemeen belang? Wat doe je dan als politicus? En dat is jezelf de vraag stellen, wat vind ik rechtvaardig? En daar kan je heel goed het gesprek over aangaan. En daar kan je ook over van mening verschillen. Een links of een rechts iemand zou iets anders rechtvaardig vinden. Maar dat is een heel goed moreel kompas wat je jezelf kan aanleren. Dus ja, die wil ik zelf ook wel wat meer mee gaan nemen in toekomstige trajecten.
Die ga ik luisteren, want ik vind inderdaad Jan Terlouw is echt een eminence grise. De beste man weet zoveel en kan zo verstandig praten. Toch denk ik dan, en dat gaat ook wel een beetje hierover. Hij was, het is inmiddels wel 2-3 jaar geleden, misschien wel 4 jaar, bij De Wereld Draait Door en had toen het over dat beroemde touwtje uit de brievenbus. Hele betoog is teruggebracht tot het touwtje uit de brievenbus.
En spruitjeslucht?
Spruitjeslucht en alsof dat nu nog kan, want de wereld is niet meer te vertrouwen. Dat vind ik een heel goed voorbeeld van hoe tegenover emotie feiten geen stand houden. Een heel mooi genuanceerd verhaal. En uiteindelijk is dat touwtje uit de brievenbus waarop die wordt afgefakkeld inderdaad ook. Want dat gebeurt nu heel veel. Hè?
Mm-hmm. Ja, we zijn sowieso heel goed in afvakkelen. We nu gaat het wel heel filosofisch worden, maar we zijn natuurlijk gebaat bij conflict. Conflict geeft aandacht en als we het over eens zijn, dan krijgen we niet zoveel aandacht.
In de media zie je dat ook. Want daar zie ik ook toenemende rol. Ik volg een aantal media. De ene krant lees ik echt met plezier, de andere volg ik vooral online om te kijken wat er gebeurt. En daar zie je dus inderdaad dat met name de conflicten, elke nuance gaat eruit, de conflicten, en het gaat om hoeveel kliks haal ik.
Ja.
En journalisten, die hoeven niet meer opgeleid te worden. Dat zijn gewoon burgerjournalisten die een lekker stukje kunnen schrijven. Dus volgens mij hebben de media daar ook een heel belangrijke rol in.
Ja.
Welke krant heeft nu nog mensen zitten, lokale krant, mensen zitten bij een raadsvergadering?
Maar toch, hè, Marion, want ik kan het niet anders dan met je eens zijn. En tegelijkertijd verplaats ik me nu weer even in de mensen die deze podcast luisteren. En ongetwijfeld zullen er ook iemand bij zitten die journalist is. Maar over het algemeen zullen het mensen zijn die bij een ergens in de publieke sector werken, die verantwoordelijk zijn voor het binnenhalen van de buitenwereld. En een dialoog opstarten. Hoe, even ervan uitgaan dat dat gewoon een gegeven is. Dat we in een wereld leven waarin conflict beter verkoopt dan overeenstemming. Waar kun je beginnen dan om daarmee om te gaan, volgens jou?
Volgens mij moet je dus niet meer uitgaan van, een paar dingen. Het ene is, zorg dat je ook allerlei mensen volgt op social media buiten je bubbel. Ik vind het vaak heel erg leerzaam om over, bijvoorbeeld iets als asielzoekers, als daarover iets op media staat, om dan de comments te lezen, om te zien van, wat vinden mensen ervan? En die vinden soms iets waar ik averechts tegenover staan, maar het is wel leerzaam om te lezen. En het blijft toch ook het aloude adagium: ga je deur uit, bel aan, praat met mensen. Want dan hoor je zelf ook wat er speelt en dan kun je die buitenwereld naar binnen brengen. Want een medium vertrouwen of ze op social media staat, ja, dat is allemaal maar een deeltje van de werkelijkheid. En de echte werkelijkheid is gewoon op straat, volgens mij.
Met bier en bitterballen.
Toe, met bier en bitterballen of gewoon aanbellen. Maak het persoonlijk. Appetee, ga erop af.
Ja. Hey, en ik zit... Want kijk, eigenlijk is dat aan jou, hè, Nathalie, om te zeggen van gaan we nou nog een seizoen maken? Maar wat ik dus heel leuk zou vinden is, we hebben nu best wel veel uitgewisseld van onze eigen mening en standpunt. En ik ben dus zo benieuwd naar gewoon verhalen uit de praktijk. Mensen die dingen hebben opgepakt. Succesverhalen, misschien ook grote faalverhalen, lijkt me heerlijk. Daar zou ik dus zelf wel heel veel zin in hebben om dat weer te doen met jullie.
Ja, dus dan zouden we een nieuw seizoen doen. En in dat nieuwe seizoen gaan we dan mensen uitnodigen die ons van nieuwe inzichten voorzien. Want
ja,
wij
weten
heb nu
ik echt allemaal
beetje
gehoord, hè, die bitterballen.
Ja,
en,
juist, we kennen ze wel. Ja. Nee, wij kennen elkaars verhalen inmiddels en de luisteraars wellicht ook. En we komen toch steeds weer veel uit bij hetzelfde. Dus ik zou het een heel goed idee vinden om mensen uit de praktijk die wijsheid hebben die wij niet zelf direct hebben,
en
of die ervaringen hebben,
ja,
lekker hier aan tafel.
Dus luister je nu en je denkt, ja, maar ik heb dus wel wat te melden over participatie, over communicatie, over hoe we met elkaar omgaan. Alsjeblieft, laat het ons weten. Je kan natuurlijk een reactie geven. Je kan via LinkedIn ons benaderen. En je mag ook altijd, als je onze e-mailadres online kan vinden en een goede communicatieadviseur, die kan dat, een mailtje sturen.
En als je niet zelf wil, laat ons weten wie jij denkt dat een goede gast zou zijn.
Ook een goede.
Ja. Ja, mensen zijn soms een beetje bescheiden. Denk ik, nou ja, om nou mezelf naar voren te duwen. Maar misschien heb je dan een collega of iemand wiens boekje gelezen hebt, of iemand die je gesproken hebt die heel erg inspirerend was. Laat het ons weten, want dat willen we heel graag horen.
Ja, heel leuk. Ik ben er helemaal voor. En ik heb zelf nog wel een soort persoonlijke kweeste daarin. Ik werk een groot deel van mijn tijd aan softwareontwikkeling. En ik ben eigenlijk afgelopen jaren heel erg overtuigd geraakt van het idee van design principles. Dat zijn eigenlijk een soort van richtlijnen die je gebruikt en waar je steeds weer naar terug gaat als je bepaalde keuzes maakt. Want er zijn een miljoen keuzes te maken. Het zijn een soort van, je kunt het gemeenschappelijke vertrekpunten noemen. Ik zou het leuk vinden om in het nieuwe seizoen op zoek te gaan naar een soort van design principles voor goede participatie.
Een goed idee.
En dat gaat ietsje verder dan het individuele verhaal. Maar wat halen we dan uit dat verhaal?
Ja.
Wat is een soort stelregel? Dus je misschien zelf ook kan doen.
Dus over als voorbeeld. Doe eens één goed design principle die goed werkt bij techniek. Dat we even weten waar we het over hebben.
Nou, een design principle is dat wij gebruiken nu is bijvoorbeeld, we willen dat alles wat we maken uitnodigt tot interactie.
Ja.
En dat kan dus iets heel kleins zijn. Dat het niet. Kijk, het moet niet alleen kunnen, zeggen we dan. Het moet ook aantrekkelijk zijn. Het moet leuk zijn. Mogelijk maken is één ding. Nou, dat geldt eigenlijk voor participatie, zou je kunnen zeggen, hetzelfde. Maar dan hebben we soms een discussie over een knopje. En zeggen we, is dit, jongens, voldoet dit nu aan het idee dat het uitnodigend is? Zo niet, kunnen we het op een of andere manier uitnodigend maken? Soms zit het in een icoon of in de grootte van een font of in een animatie. Dat is op zich de opdracht voor de designer om daarmee om te gaan. Maar we checken alles wat we doen aan een set van design principles. En daarmee bewaken we een bepaald verhaal wat we met die software willen vertellen. Ja. Wat je niet aan één knopje ziet, maar wat je wel gaat doorvoelen in het hele proces. En ik geloof erin dat dat soort design principles, als je die gaat toepassen op participatieprocessen, dat je dat als inwoner of als deelnemer ook gaat doorvoelen.
Ja.
Dat er over nagedacht is, dat er een follow-up is. Kijk, een design principle voor participatie zou kunnen zijn, we hebben altijd 3 terugkoppelmomenten.
Ja.
Dat is een hele flauwe en daar kun je natuurlijk een beetje mee spelen en dan kun je vals spelen. Daar gaat het niet om. En misschien zijn er veel betere design principles. Het kan ook zijn, er zit altijd iemand aan de knoppen die een bepaald budget heeft. Of je krijgt een bepaalde bevoegdheid als je... Ik weet het niet precies.
Als we maar niet
daar
weer
naar
een nieuw protocol gaan ontwikkelen. Want
het wordt geen ladder.
Een ladder.
Nee, maar het is leuk dat je het vraagt, Nicolette. Wat design principles zijn, dat is niet een ladder. Het is niet een model.
Ja. Het is een toetssteen vanuit een visie. Ik snap wat je
zegt. Laten we het dan ook toetsstenen noemen.
We noemen het
inderdaad design principle. Doe dus, maar als ontwikkelaars.
Ik mag van jou geen Engelse termen gebruiken.
Maar liever Nederlands. En laten we ook niet iedere gast een tegeltje maken. Want anders gaan we heel erg op radio kunststof lijken.
Nee,
en
dat
moeten
we
niet nadoen.
Maar
een toetssteen. We leggen grote stenen op tafel. Onze toetssteen. En dan gaan we kijken of we, welke toetsstenen we allemaal hebben.
Dus als we het hebben over doelstellingen. Dan zitten we hier volgend jaar na een x aantal afleveringen. Dat bepalen jullie natuurlijk.
Afhankelijk van hoeveel leuke mensen
afhankelijk
wij
van, ja, zeker. En hebben wij een toetssteen voor participatie. Zijn we het daarover eens? Ja,
mooie missie.
Toetsstenen.
Ja, een missie. Onze missie voor de Partici Podcast seizoen 2 is het opleveren van een toetssteen voor participatie.
Lekker. Ik doe het ervoor. Ja.
En onze missie is ook om hier heel veel interessante mensen aan het woord te
en
laten.
En bitterballen.
En bier en bitterballen erbij.
En hetzelfde plezier. Want ik wil dan heel even toch terugkijken op het afgelopen seizoen. Ik heb het echt heel leuk gevonden om met jullie deze podcast en dit eerste seizoen te maken. De eerste aflevering was het een beetje zoeken nog. Maar zelfs toen hadden we al het idee van, er zit goede energie in. En die hou ik graag vast in seizoen 2.
Ja. Gelijk, Jasper, Marion.
Met heel veel plezier. Maar het gaat vooral om of de luisteraar zo plezier hebben. Anders druk ik gewoon de plucht eruit. Dan gaan we hier zitten achter de microfoons.
Dat zijn de analytics.
Hebben ook lol.
Dus laat ons dat vooral weten.
Laat ons weten.
En tot seizoen 2.
Tot seizoen 2.
Dag.